Goedemiddag, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Iedereen hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerk uit Eindhoven. De voorganger van vanmiddag is dominee Aart van der Marel. En we vieren vanmiddag ook het Heilig Avondmaal. En we zullen ook weer uit de Bijbel lezen. Er wordt gelezen uit Johannes 3, vers 1 tot en met 17. We geven van onze overvloed zelfs in de collecte die bestemd is voor ons diaconaal project, de kliniek van dokter Felix Kohol in Burkina Faso. De bloemen worden vanavond als groet van ons allen bezorgd bij de familie B. Boeringa uit Veldhoven. De kerkraad wens u een gezegende dienst. En ik steek nu de kaars aan, het teken van Christus die het licht van de wereld is. En na een ogenblik van stilte waarop u zich kunt voorbereiden op een ontmoeting met onze God, zingen we gezang 430, de versen 1, 3 en 5. En we zingen nu gezang 430, vers 1, 3 en 5.
Ook vanmiddag aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En we horen zijn groet, genade zij u en vrede, van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen over de hulp van God met Psalm 146, vers 1 en 3. We bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer onze God, het is goed om hier te zijn. Misschien voor de eerste keer vandaag, misschien al voor de tweede keer. We danken u dat we een eigen plek hebben om samen te komen als gemeente, als leden van twee gemeenten, om zo in het hele wereld gebeuren, in al het gewoel dat er is, hier te zijn, stil voor uw aangezicht, maar ook reagerend op wat u ons zegt vanuit uw evangelie. En we danken u ervoor dat we dat voorrecht hebben. We denken mee en aan mensen die onder veel moeilijke omstandigheden christen moeten zijn, ook hun samenkomsten kunnen hebben. En we vragen u, wees u ook bij hen. In bijzonder bidden wij u voor alle moeite en narigheid en ellende en dat soort dingen die er gaande zijn in het Midden-Oosten, in de Arabische landen. O God, wilt u ook daar aanwezig zijn? Wij vragen u of u ons een goede viering wilt geven. Wij vragen u ook of u opnieuw uw woord voor ons open wil doen. En we vragen u of u ons zo een zegen wilt geven, ons allemaal hier in de kerk, jongeren, ouderen, zodat we ook weer gesterkt de nieuwe week in kunnen met bagage, met een opdracht ook, maar ook met een geweldige stimulans, omdat u als onze God met ons mee wilt gaan en ons helpen wilt om als kinderen van u door het leven te gaan en ook een licht te zijn voor mensen om ons heen. Wilt u ons daartoe aansteken vanmiddag? We vragen u zo om uw aanwezigheid. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Voor degenen die vanmorgen niet naar het avondmaal konden, is er vanmiddag gelegenheid om de gaven van brood en wijn te ontvangen. En we lezen daartoe nog een klein stukje uit het formulier van het Heilige Avondmaal. Laten wij onze harten verheffen tot God en brengen bij Hem onze dank. U brengen wij dank, Heer onze God, die uw macht en majesteit hebt getoond in de geschiedenis van Israël, uw volk. Uit Egypte hebt u uw volk geroepen en geleid door de woestijn. U hebt het gebracht in een land vloeiende van melk en honing, land van belofte. U hebt tot de vaderen gesproken door uw heilige profeten. En tenslotte hebt u gesproken door Jezus, uw Zoon, de Messias van Israël, die Heer is van alle volken. Daarom prijzen wij uw grote naam en stemmen wij in met de lof die u wordt toegebracht door heel uw schepping en door al uw volk. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt, tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood van de Heer, totdat hij komt. Als inleiding op de tafel zingen wij gezang 445, vers 1 en 2. En bij het naspel bent u welkom. Een kleine maar intieme tafel. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En daarmee ook de viering voor deze hele dag met het zingen van Psalm 116, vers 6 en 8. Misschien even voor onze NGK-leden. De afgelopen 2 maanden heb ik preekverzoeken van mensen behandeld. En vanmiddag zal dat dan de laatste zijn. Namelijk Johannes 3, de versen 1 tot en met 17. Waar Jezus het heeft over het opnieuw geboren worden. Wat betekent dat precies? We lezen Johannes 3. Vers 1 tot en met 17. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent, die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als die al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gegeven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Hier eindigt de schriftlezing. Lof zij u, Christus. Wij zingen als inleiding op de verkondiging. Gezang 170, vers 1 en 2. In antwoord op de preek straks zingen wij gezang 247. Gezang 247 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De woorden van Jezus aan het adres van Nicodemus hebben altijd een dubbele reactie uitgelokt. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien? De ene kant is dat het kan leiden tot zware, donkere gedachten en gevoelens. De andere kant is dat het ook opwekt tot nieuwsgierigheid. Dat zware vind je bijvoorbeeld terug in het gereformeerd protestantisme. Vooral in meer behoudende kringen. Als je niet wedergeboren bent, dan ben je verloren. De Heere moet jou als het ware in de kraag grijpen, arresteren. Zo heet het ook wel in die kringen. God moet jou krachtdadig bekeren. Dat gaat buiten ons om. Wij zijn niets voor het aangezicht van God. En we kunnen ook niets bieden dat aan ons heil zou kunnen bijdragen. De ware gelovigen zijn alleen zij die exact dag en uur kunnen aangeven waarop God hen omgedraaid heeft. Alleen die hebben ook het recht om avondmaal te vieren. Denk niet dat deze gedachten alleen voorkomen in het strenge Calvinisme. Je vindt het bijvoorbeeld ook in het zuiden van de Verenigde Staten. Ik was daar een keer voor een congres en toen sliep ik op een kamer met een jonge vent die tot de Southern Baptists behoorde. Dan weet je het wel, het eerste wat hij aan me vroeg was: "Are you born again, my brother?" En ook bij migrantenchristenen vind je deze notie, vooral bij Afrikanen. Ik weet nog dat ik mijn eerste internationale bijbelstudie leidde met een groep studenten in Tilburg. Ify uit Nigeria, een beetje de godvader van de groep, die introduceerde mij kort en bondig en vroeg en passant of ik mijn testimony wilde geven aan de groep. Dat zijn wij gereformeerden niet zo gewend, je getuigenis geven. Ja, zeggen heel veel christenen in deze wereld, dat is de normaalste zaak van de wereld. Als je echt tot geloof gekomen bent, dan heb je een verhaal te vertellen tot eer van God, maar ook ter bemoediging van anderen. Er zijn ook mensen die er met een beetje meer afstand naar kijken. Naar deze wonderlijke groep van steile Calvinisten, radicale Southern Baptists en overtuigde Afrikanen. Het prikkelt vooral hun nieuwsgierigheid wat Jezus hier zegt. Het zijn zulke wonderlijke woorden. Wat bedoelt hij precies? Ik weet niet hoe u of jij vanmiddag in de kerk zit. Of u vooral veel zwaarigheid en ernstigheid ervaart bij Johannes 3. Of dat je zegt, het intrigeert mij vooral. Ik probeer Jezus te volgen in deze bijzondere beelden die hij gebruikt. Nou, laten wij eens kijken wat er voor ons allemaal bij zit. Terwijl we inderdaad proberen om door te dringen tot het geheim van deze tekst. In die zin moeten we ook bereid zijn om eventueel ons te laten bijstellen. We lopen de tekst gewoon zoveel mogelijk even door. Nicodemus is een farizeer, een van de Joodse leiders. Dat betekent dat hij een aanhanger was van de streng orthodoxe en nationalistische partij en in die zin ook een schriftgeleerde, maar hij heeft dus ook een voorname plaats binnen het Sanhedrin, de Joodse raad. Wat komt Nicodemus bij Jezus doen en waarom doet hij dat zo in het geheim? Nicodemus is onder de indruk gekomen van Jezus. Dat is in lijn met wat er in de slotversen van hoofdstuk 2 wordt gezegd. Daar staat namelijk: toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Daarop doelt Nicodemus als hij zijn statement maakt naar Jezus toe: Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Nicodemus die denkt, wat is dit voor iemand? Zo'n indrukwekkende en wonderlijke persoon had hij nog nooit meegemaakt. Ik las ergens in een commentaar: Nicodemus is a Pharisee who is at the top of his field. En ik denk dat je het zo moet zien. Nicodemus heeft carrière gemaakt. Hij is een groot kenner van de Torah. Hij heeft aanzien als het gaat om zijn rol in het Sanhedrin, als er wijze beslissingen genomen moeten worden. Hij is in zijn veld een topper, met wie rekening wordt gehouden. Maar nooit hebben de woorden van God hem zo geprikkeld als door de uitspraken van Jezus. En nooit hebben wonderen en tekenen zo'n indruk gemaakt als bij deze bijzondere leraar uit Nazareth. Hij wil met hem praten. Hij wil hem ontmoeten. En het is een persoonlijke behoefte. En we zullen straks zien dat Nicodemus Jezus in zijn optreden onder het volk blijft volgen. Waarom komt hij in de nacht? Meestal wordt dit uitgelegd in de zin dat hij niet wil dat zijn collega's of de mensen het in de gaten hebben. Het was al zo'n gespannen situatie. Er waren al tal van conflicten geweest tussen Jezus en de schriftgeleerden. Als ze zouden merken dat hij zich met Jezus inliet, zou dat de verhoudingen nog meer onder spanning zetten. Maar toch is er ook een simpeler verklaring. Het was namelijk een gewoonte onder de Farizeeërs om 's avonds bij elkaar te komen om bepaalde theologische discussies te hebben. Zo kun je het ook lezen. Dan zit daar dus de aardige kant in dat Nicodemus Jezus eigenlijk als een soort collega ziet. In elk geval, hij wil dus met hem spreken. En omdat hij wat voorzichtig wil beginnen, komt hij niet zozeer met een vraag als wel met een verklaring. Nogmaals refererend aan de gebeurtenissen die net hebben plaatsgevonden. Velen waren zo onder de indruk van Jezus' wonderen en tekenen dat ze in zijn naam geloofden. Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Ik denk dat ik beter nog even een slokje kan nemen. En de reactie van Jezus is: waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Nicodemus snapt er niets van. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vraagt hij. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en geboren worden. En dan herhaalt Jezus zijn antwoord en zegt er nog iets bij: waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Opnieuw geboren worden. Dat moet toch nieuw geklonken hebben in de oren van Nicodemus. Wat is dat nou, opnieuw geboren worden? Je kan ook zeggen van boven geboren worden. En dat is gezien de context van Jezus' verhaal een wat adequatere vertaling. Van boven geboren worden, dat betekent uit God geboren worden. Uit de geest geboren worden. En hier klinkt door wat in de proloog van het Johannes-evangelie al gezegd was. Daar ging het over degenen die het woord Christus hebben willen ontvangen. Deze mensen die in Christus' naam geloven, zegt Johannes 1 vers 12, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Deze personen zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Wedergeboorte. Er zijn veel mensen die met deze Bijbelse notie zijn opgegroeid. Die er veel over gehoord hebben vroeger en die er altijd een beetje benauwd over geweest zijn, over de zwaarte die rond dit begrip hangt. Vaak wordt ook de bekering genoemd. Een mens moet wedergeboren worden, moet bekeerd worden, anders kun je het koninkrijk van God niet beërven. Arme mensen die nog steeds niet de dag en het uur kunnen noemen van hun totale verandering. Een aantal van Jan Siebelings boeken zijn daarom zo beladen. Bijvoorbeeld in De overkant van de rivier uit 1990. Als Hanna, de hoofdpersoon, 18 is, gaat ze uit huis. Ze komt in een villa als dienst- en kindermeisje te werken bij haar rijke oom Wijnand, een succesvol houthandelaar, en haar zeer godsdienstige tante en hun twee kinderen. Ze heeft met haar tante soms hele gesprekken over het geloof. Met enige regelmaat komt daar een godsdienstoefenaar over de vloer. Een soort huisdienst. Eén keer sprak deze Bijbelleraar over de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Op pagina 109 lezen wij: de prediker las een gedeelte uit Johannes. Weet u wat mij die woorden te zeggen hebben? De wedergeboorte gebeurt maar één keer, net als de echte geboorte, maar bekering is vaker nodig, want we willen steeds weer afdwalen. Nou gaat het mij hier niet om het verschil dat door deze godsdienstoefenaar genoemd wordt, hoewel het een bekend onderscheid is, ook in de gereformeerde geloofsleer. Het gaat om de overtuiging die hier naar voren komt: de wedergeboorte gebeurt maar één keer in je leven. Susan Elliott die heeft wat problemen met deze benadering. Op het vliegveld in Chicago werd ze een keer aangesproken door een jonge christen die het als zijn taak zag om mensen tot nadenken te brengen. Mevrouw, bent u al wedergeboren? Tot haar verbazing, want ze kreeg die vraag vaker, hoefde ze dit keer niet lang na te denken. Ze gaf prompt als antwoord jazeker en wel op 27 oktober 1952. Ho, zegt die jongen. En wat was dat dan voor een dag? Dat is de dag waarop mijn moeder mij ter wereld bracht. Doorlopend naar de balie en de jongen met een verbaasd gezicht achterlatend. Ligt het allemaal inderdaad zo eenmalig en zo zwaar? Of mag er ook met een zekere lichtheid over gesproken worden? Is het misschien ook iets waar een proces in kan zitten? Een geleidelijke manier van steeds meer begrijpen waar het in het geloof om gaat? In dat verband is het heel goed om de rest van Nicodemus' geschiedenis erbij te halen. Wij komen hem na deze ontmoeting met Jezus namelijk nog een paar keer tegen. Allereerst in Johannes 7, de versen 50 tot en met 52. De Joodse leiders zijn daar bij elkaar en wachten op de terugkomst van de tempelpolitie. Die hadden namelijk de opdracht gekregen om Jezus te arresteren. Tot grote ergernis van de overpriesters en fariseeën komen ze met lege handen terug. Ze zeggen, niemand heeft zo gesproken ooit als Jezus. Misprijzende woorden natuurlijk van de kant van de leiders. Maar dan staat Nicodemus op, Johannes 7 vers 51, en hij spreekt de volgende opmerkelijke woorden. Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. Deze opmerking valt slecht bij zijn collega's. Ze zeggen, kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet komen kan. Wat hier dus gebeurt, beste mensen, dat is dat Nicodemus het opneemt voor Jezus. Kennelijk heeft de ontmoeting in hoofdstuk 3 het een en ander bij hem losgemaakt. Er is duidelijk iets gegroeid bij deze man. Wel is het nog altijd tekenend dat hij blijft hameren op de wet. Stuk ook logisch, want dat is waar deze fariseeërs zich mee bezighielden, met het uitleggen en toepassen van de wet van Mozes. Aandachtspunt dus, hij noemt nog steeds de wet als hoogste goed. Maar Gods werk gaat door met hem. Wat ooit als zaadje begonnen is, begint te ontkiemen. In Johannes 19, de versen 38 tot en met 42. Nadat Jezus is gestorven, lezen wij over Jozef van Arimathea. Die vraagt aan Pilatus toestemming om het lichaam van Jezus te mogen weghalen en netjes begraven. Die toestemming krijgt hij en lees dan wat er staat in vers 39. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. En denk erom dat met die specerijen, dat werd normaal gesproken alleen door vrouwen gedaan. Oftewel, het proces van God met Nicodemus is nog weer verder gegaan. En uit deze reactie van hem blijkt dat hij inmiddels een volgeling van Jezus is geworden. Hij is om. Het kwartje is gevallen. De knop van de bloem is opengebarsten. Als je Jezus' woorden in de ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus in hoofdstuk 3 leest, aan de hand van de levensgeschiedenis van deze Joodse leider, dan begrijpen wij dat wedergeboorte niet altijd slechts als een eenmalige gebeurtenis bekeken hoeft te worden. Dat kan wel. Er zijn natuurlijk mensen die in één keer helemaal radicaal veranderen. Paulus is daar een heel goed voorbeeld van. Op weg naar Damascus komt Jezus hem tegen en dan ondergaat hij een totale, krachtdadige transformatie. Die man zal nooit meer hetzelfde zijn. Wedergeboorte als schokgolf. God komt in één keer zenkrecht van boven ons hart binnen. Alles wordt in één keer anders. Maar wedergeboorte kan ook iets geleidelijk zijn. Steeds meer gaan begrijpen waar het God in zijn contact met ons om gaat. Steeds meer aan Christus verbonden worden. Je kunt niet meer zonder hem en je wilt ook niet meer zonder hem leven. Hij speelt voortdurend een rol in je leven, zeker ook bij alle keuzes die je te maken hebt. Wij weten niet hoe lang Nicodemus is gebleven bij die nachtelijke ontmoeting. Wij krijgen de indruk dat vers 11 een soort knik is en dat Jezus het vanaf dit moment niet alleen meer tegen hem heeft, maar ook tegen anderen. Hij stelt Nicodemus in vers 10 nog een vraag, maar vanaf vers 11 heeft hij het opeens niet meer over u, maar over jullie. Maar goed, of Nicodemus nou al die tijd is blijven hangen of niet, Jezus gaat vanaf dit moment uit een wat andere vaatje tappen. Hij gaat nu over zichzelf spreken, als in de derde persoon. Nicodemus begrijpt een hoop dingen nog niet. Het gaat over twee soorten weten. Weten met het verstand en weten met het hart. Weten in theorie en weten in de praktijk. Weten over God of hem ook door zijn geest werkelijk ontmoeten. Met hem in een innige relatie staan, waar de belevingskan dus meedoet. Twee soorten weten. Zolang Nicodemus het eerste niet gaat zien over wat het betekent om van boven geboren te worden, kan hij helemaal niet zien wat Jezus gaat uitleggen vanaf vers 12. Nicodemus begrijpt dus een aantal dingen nog niet, ondanks dat hij een bijbelgeleerde is. Hij zit eigenlijk nog in de fase waarin ook velen uit het volk zich bevonden. Ik had het daar straks over de versen die aan het derde hoofdstuk voorafgaan. De mensen zijn onder de indruk van Jezus, wonderen en tekenen. Er staat ze geloven in zijn naam. Maar dan zegt Jezus over deze mensen, hij kent hun hart, het is een wondergeloof. Jullie zien mij als een tovenaar. Jullie letten alleen op het spectaculaire van wat ik doe. Je hebt nog helemaal niet door wat ik door en via al deze tekenen wil zeggen. Die boodschap die landt niet. Jullie begrijpen er niets van waarom de mensenzoon in deze wereld is gekomen. Waarvoor dat nodig was. En daar gaat het dan over in de versen 12 en volgende. Wat de betekenis is van de komst van de Zoon van God in de wereld. En wat de manier is om de komst van deze Zoon ook voor ons tot zegen te laten zijn. Hij is door God gegeven om ons tot geloof te brengen. Hij is door God gegeven om ons heil te brengen. Ieder die op Christus ziet, wordt behouden. Net als de slang die eerst zoveel narigheid had aangericht onder het volk in het Oude Testament, door Mozes verhoogd werd, op een stok werd geplaatst, zo is Christus aan het kruis gespietst. Ieder die ziet op deze man aan het kruis, mag op hem een beroep doen. En hij zal ons nooit afwijzen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En vers 17, God heeft geen plezier in de ondergang van de mensen. Hij stelt alles in het werk om ons terecht te brengen. Aardig is een opmerking die tegenkwam bij een commentaar bij dat wereldberoemde vers, vers 16. Hij zegt, al zo lief moet je niet uitleggen in de zin van in zo grote mate. Dus God had gelukkig net zoveel liefde voor de wereld dat hij Christus stuurde. Al zo lief moeten we uitleggen op de manier van op deze manier. Dan wordt het op deze manier heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, op dat enzovoort. We hebben nog een klein stukje te behandelen over het gesprek met Nicodemus. In vers 5 zegt Jezus tegen hem, ik verzeker je, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat betekent dat? Het wordt verschillend uitgelegd. Sommigen denken bij water aan onze eerste geboorte. Dat was op zichzelf een bekende manier van zeggen in Israël. De geboorte uit onze moeder is een geboorte uit water. En geest duidt dan natuurlijk op de geboorte van boven, uit God, zoals Jezus probeert uit te leggen. Voor de hand liggender is echter de volgende uitleg. Water en geest zijn op te vatten als twee woorden die hetzelfde willen zeggen. Er zijn diverse plekken in het Oude Testament waar we deze combinatie tegenkomen, waarbij het een als versterking van het andere geldt. Bijvoorbeeld Jesaja 44 vers 3 zegt, ik zal water uitgieten op dorstige grond, water stromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Ezechiël 36 zegt, ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. En ook in Titus, in het Nieuwe Testament, vinden we zoiets in hoofdstuk 3. Hij heeft ons gered door het waterbad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Water en geest lijken dus hier echt in elkaars verlengde te liggen. En op de achtergrond zien we natuurlijk ook een verband met de doop. Door het water in te gaan bij de doop leggen we ons oude leven af. En de geest wil ons leren om in het nieuwe leven te staan. Het nieuwe leven dat als fundament Christus kruis en opstanding heeft. Ook moeten we nog even kijken naar vers 8. Daar zegt Jezus, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. In het Hebreeuws en in het Grieks, dat weet u wel, kan het woord dat met geest vertaald wordt ook met wind worden vertaald. De geest waait waarheen hij maar wil. Van boven geboren worden regel je niet zelf. Het komt. En als het komt, komt het goed. Het kan een stormvlaag van Gods aanwezigheid zijn die het huis in één keer vervulde, zoals op de Pinksterdag. Het kan ook een constante bries zijn die op termijn, kijk naar de ontwikkeling van Nicodemus, transformatie en overgave bewerkt. Dat Johannes Jezus tweemaal de term Koninkrijk van God in de mond laat nemen, is apart. Deze uitdrukking komt alleen hier in het Johannes-evangelie voor. Koninkrijk van God, dat is de andere realiteit. Een werkelijkheid van God die je niet altijd zien en pakken kunt zoals de andere dingen van deze wereld. Het is een totaal eigen en nieuwe bestaanswijze die wij alleen ingaan als we van boven, uit de geest, uit God geboren worden. Ieder gaat daarin de weg die God voor die persoon het beste vindt. Van onze kant wordt er openheid gevraagd. Van ons wordt gevraagd om te geloven in de Zoon van de mensen. Om te zien op hem. In die zin is er een parallel tussen het wedergeboren worden van vers 3 en het geloven van vers 16. Het gaat in wezen om hetzelfde. En het maakt het ook wat minder zwaar voor sommige mensen, wat minder belastend. Als je soms even niet meer weet wat je er allemaal van denken moet. Ben ik wel van boven geboren? Zit ik wel in dat proces? Ben ik eigenlijk wel een echte volgeling van Christus? Bedenk dan dat het enige wat Christus van jou en van u en van mij vraagt is geloof. En geloof is vertrouwen. En vertrouwen is overgave. Geef je over aan degene die voor jou aan het hout gestoken is, voor jou het nieuwe leven door de geest heeft klaargelegd. Het is een intrigerende tekst vanmiddag. Nicodemus wist op dat moment niet goed wat hij ermee aan moest. En zo kan het bij ons ook wel een beetje zijn. Maar hou vol. Wees bedachtzaam op Gods woorden. Waar hij je naartoe wilt leiden. En je zult vroeg of laat zien dat net als bij Nicodemus het kwartje valt. En misschien is dat kwartje al wel bij je gevallen. Ga dan door op de weg. Vertel anderen erover. Bemoedig de twijfelaars. Wees tot zegen voor ze. Zoals Jezus dat ook voor jou geweest is. Amen. De collecte is bestemd voor de kliniek van dokter Felix Kogel. Zullen wij bidden en danken. Zo danken wij u, Heer God, voor die wonderlijke woorden van uw Zoon Jezus in Johannes 3. En wij vragen u, helpt u ons om daar goed op te reageren. Helpt u ons om er nog over na te denken. En om ook zelf die weg van uit u geboren te worden te gaan. Niet iedereen kan spreken over heel spectaculaire gebeurtenissen in zijn leven of haar leven. Voor veel mensen is het een geleidelijk proces van steeds meer gaan inzien dat we zonder u niet kunnen leven. Dat we, als het erop aankomt, het helemaal alleen van u moeten verwachten. U bent onze God. U bent ons leven. En we bidden u. Wilt u zo met uw geest in ons aanwezig zijn, dat we steeds meer mogen worden die nieuwe mens die u met ons voor hebt. En dat we ook zo deze week weer in het leven zullen mogen staan als mensen die niet alleen op onszelf betrokken zijn, maar ook op anderen. Leer ons letten op mensen die signalen uitzenden, die ons misschien wel iets te vragen hebben of ons nodig hebben. Wij vragen u ook of u ons wilt helpen om de keuzes te maken die u van ons vraagt. Om niet, als de zondag weer voorbij is, het ritme van alle dag weer in te gaan en dan niet meer aan u te denken. Wees bij ons en geef dat we echt met u leven bij de dingen die wij door de dag tegenkomen. Wij vragen u ook of u helpen wilt met een nieuw begin maken van dit seizoen. Als we de studie weer gaan oppakken. Als we misschien na een week een tijd van vakantie hebben weer aan het werk gaan. Wij vragen u zo of u met ons mee wilt gaan. En ons alles wilt geven wat wij nodig hebben om tot eer van u te leven. We bidden u voor heel de wereld. We vragen u voor mensen die arm zijn, ziek zijn, mensen die moeten vluchten, onderdrukt worden. We bidden voor kinderen die geen ouders hebben. We bidden voor mensen in het ziekenhuis, voor de patiënten, ook voor de artsen en de verpleegkundigen. Wij bidden nu voor mensen op de ambulance, die vaak zo moeilijk werk hebben te doen. Wij bidden nu voor de politie. We bidden u voor al die mensen die op de een of andere manier proberen om mensen te helpen. We vragen u ook of u wilt zijn met mensen die psychisch niet in orde zijn. Mensen die misschien depressief zijn. Mensen die rondlopen met dingen waar ze het moeilijk van vinden om dat met anderen te delen. En wij vragen u, wilt u alstublieft ook daarin komen en mensen een weg wijzen die begaanbaar is en die ook goed is voor henzelf en voor hun omgeving. We bidden u voor mensen die zorgen hebben, die tegen dingen opzien, misschien als het gaat om de gezondheid, misschien ook wel in de gemeente. We vragen u, wilt u dan bij ons zijn en geven dat we vertrouwen kunnen hebben dat u met ons uw weg gaat. God, zo danken wij u voor de vieringen van vandaag en dat we ook het avondmaal konden vieren. Ga zo met ons mee deze week in en geef ons dat we de woorden van het evangelie proberen in praktijk te brengen zoals u dat van ons vraagt. Geeft u ons daarvoor uw geest. Bewaar ons voor overspannen verwachtingen. Geef dat we in de lichtheid van het geloof ook, in het besef dat u ons echt wilt dragen ook, dat we zo de week zullen ingaan. En zo bidden wij u om een goede week. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan staan en belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Daarna zingen we ons slotlied en dat is gezang 249. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Wij gaan hier vandaan en we nemen met ons mee de zegen van God, ontvangt zijn zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.